Ik wil je graag uitnodigen in deze lezing om met mij Abraham te ontmoeten. De Bijbel is een boek van verhalen, is een boek waarin God je uitnodigt om kennis te maken met hem, met kennis te maken met bijzondere mensen die wandelen met God, maar ook om kennis te maken met jezelf. De Bijbel is een levend boek met levende verhalen waarin jij daarin mag stappen, alsof je zelf deel uitmaakt van het verhaal. Want het zijn geen verhalen die vroeger zijn gebeurd, het zijn geestelijke verhalen die in en om jou heen spelen en God nodigt jou uit om in het verhaal te stappen, om in zijn verhaal te stappen, om in de geestelijke werkelijkheid te stappen die beschreven wordt in de Bijbel. En in deze lezing gaan we met elkaar een ontmoeting hebben met een bijzonder figuur, met Abraham uit de Bijbel. Abraham is een van de belangrijkste personen in de Bijbel. Hij is de vertegenwoordiger van God hier op aarde en de vertegenwoordiger van de mensheid. Hij is het beeld van God en van Christus en van de gemeente. Uit Abraham is het volk Israël voortgekomen, maar ook het Arabisch volk. En Abraham is ook de vader van alle gelovigen geworden, zoals dat in het Nieuwe Testament wordt aangegeven. Nou, wie is deze Abraham en waarom is hij nou zo belangrijk? Nou, in de vorige lessen hebben we kunnen zien dat we de zondeval hebben gehad. God heeft een plan met de mensheid. Door de zondeval is daar iets gebeurd, waardoor de mensheid van God is afgeweken. Dat werd zo erg dat er op een gegeven moment een zondvloed is gekomen. Vanuit die zondvloed is er een stuk reiniging plaatsgevonden, is God met Noach een nieuwe weg ingeslagen en is God doorgegaan om zijn reddingsplan met de mensheid, zijn einddoel, wat verder gaat dan redding, want zijn einddoel heeft te maken met relatie, met gemeenschap, om zijn bruid, want wij als mensheid zijn de bruid van God, de bruid van Christus, om ons in zijn eeuwige armen te kunnen sluiten. Nou, daar waren we nog niet, want de mens is nog niet een volwaardig partner van God, er moet nog heel wat gebeuren. Maar God die ging door met zijn volgende stap. En om zijn reddingsplan, zijn plan verder te ontvouwen, was hij op zoek naar een mens die open stond voor een verbinding met hem. En God die had een man gevonden die een zodanig bereidwillig hart had, dat hij zich daarmee kon verbinden om zijn plan verder tot uitvoering te brengen. En die man, dat was Abraham. Later werd hij Abraham genoemd. Het verhaal kun je lezen in Genesis 12, tenminste daar begint het, waar God Abraham riep om hem te volgen naar het beloofde land. Dit gaat heel diep. Ik ga het zo even voorlezen. God die ging Abraham afzonderen om zijn plan met deze man uit te voeren. En daarvoor moest hij zijn verleden achter zich laten. Hij moest bereid zijn om zijn familie, zijn land, het vertrouwde achter te laten en God te volgen naar een nieuw land. Naar een land van vloeiende van melk en honing, een land waarin God zijn belofte, waarin de mens gelukkig zou zijn, waarin Abraham en zijn nageslacht volmaakt gelukkig zouden zijn. In Genesis 12 vers 1 daar staat: De Heere nu zeide tot Abraham: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus God had toen al de bedoeling om door Abraham heen de hele mensheid te zegenen. We zien hier al een parallel met Jezus, die zijn discipelen riep om hem te volgen en familie en huis en vastigheid en baan achter te laten. Jezus zegt, kom en volg mij, ik zal u vissers van mensen maken. Abraham herkende de stem van God en besloot te gehoorzamen en ging God achterna. Het kan zijn, dat weten we niet, maar het kan zijn dat God, dat Abraham niet de eerste was aan wie hij dit heeft gevraagd. Misschien heeft hij wel meerdere mensen al eerder gevraagd van kom achter mij aan, ik ga je naar het beloofde land brengen. Maar hebben ze dat niet gedaan? Dat kan. Maar God vond in Abraham een bereidwillige geest, een bereidwillig hart, een verlangend hart om God te dienen, om God achterna te gaan en voor het hogere te gaan. Abraham wilde God achterna. Dan is daar gelijk, als wij in het verhaal van Abraham stappen, en we willen het niet bekijken als een gewoon interessant verhaal, als een objectief verhaal, wat we lezen van zo, wat een bijzondere man was dat. Nee, we willen daarin stappen met elkaar en we willen eigenlijk zelf die Abraham zijn en voelen hoe het voelt als God tot je komt en zegt, Abraham, of Klaas, of Piet, of Truus, vul je eigen naam erin. Ben je bereid met me mee te gaan om het verleden af te sluiten, om samen met mij op stap te gaan naar het beloofde land? Dat is heel wat. Zoals Jezus ook zijn discipelen riep, kom en volg mij. En we weten van Petrus en de andere discipelen dat ze lieten hun netten achter en volgden Jezus. Ze lieten hun inkomsten achter, ze lieten gewoon het vertrouwen achter, de zekerheid achter. Ze zeiden van Heer, wat u te bieden heeft, is zoveel meer dan wat de wereld te bieden heeft. Ben je bereid om samen met Abraham op stap te gaan? Juist door deze gehoorzaamheid van Abraham kon God het plan met Abraham, via Abraham, door Abraham heen verder ontvouwen. Zo geldt het ook voor ons leven. Als wij in gehoorzaamheid God, Jezus gaan volgen, dan pas kan Gods plan met ons tot verdere ontvouwing komen. En dan kan Hij ons leven ook stellen tot zegen voor vele anderen. Net als bij Abraham. Nou, in eerste instantie ging de neef van Abraham, Lot, ook met hem mee, maar dat ging niet goed. De herders kregen ruzie en Abraham besloot uit elkaar te gaan en liet Lot kiezen welke kant hij uit wilde gaan. Ook dit laat weer het mooie karakter van Abraham zien. Hij vertrouwde God en ging niet met ellebogenwerk zijn beloofde land binnen. Lot koos het beste deel, maar Abraham ging met Gods zegen verder. En dat vind ik zo mooi. Dat hij niet de strijd inging, maar hij zei, Lot, wat kies jij? Ga jij naar links, dan ga ik naar rechts. Wil jij naar rechts, dan ga ik naar links. Hij, Abraham, vertrouwde op zijn God. En wandelde liever de weg van liefde. En had het mindere deel, dan dat hij, hoewel hij het recht daartoe had, voor het beste deel zou kiezen en daarin niet de weg van liefde zou gaan. Zo komen ook wij op ons leven regelmatig voor de keuze, waar kies je voor? Kies je voor je recht of kies je voor het pad van de liefde? Kies jij liever voor recht en daarin een stukje van Gods zegen te missen? Of ga je zeggen, kies je voor de weg van de liefde, de minste weg, geef je je recht op, maar ga je die met de zegen van God? Abraham koos voor de zegen. Hij koos voor vertrouwen op God en liet zijn neef het beste deel kiezen. Ga je voor rijkdom of status of voor de zegen van God? Nou, in Genesis 14 vindt er weer een bijzondere ontmoeting plaats in het leven van Abraham. En ik wil je dus uitnodigen om dat niet, ook dit niet objectief te zien, maar in het leven van Abraham te stappen, om jezelf als het ware te zien als de Abraham die op reis gaat naar het beloofde land met een bereidwillig hart om God in alles te gehoorzamen. En dan zien wij dat Abraham ontmoet daar Melchizedek. En Melchizedek, dat is een heel bijzonder persoon in de Bijbel. Het Nieuwe Testament heeft het ook over deze persoon. Dat is een persoon zonder begin en zonder einde. Hij wordt ook de koning van vrede genoemd, van Salem. En hij weerspiegelt eigenlijk Christus zelf in het Oude Testament. Hij wordt in het Nieuwe Testament ook wel de hoge priester genoemd. Jezus is ook priester naar de ordening van Melchizedek. En dan wordt gedoeld op deze persoon. Ik ga er nu verder niet op in, maar in ieder geval Abraham krijgt een ontmoeting met Melchizedek, die een beeld is van Christus, en ontvangt van hem een zegen. Abraham herkende in Melchizedek de zalving van God en gaf hem zijn tiende. Dit is met name zo bijzonder dat Abraham van alles 10% gaf aan Melchizedek, omdat op dat moment in het Oude Testament de wet nog niet gegeven was. Want dat is pas veel later met Mozes gekomen. Dus al voordat de wet er was, legde God in het hart van Abraham het goddelijk principe van het geven van tiende. Een deel afzonderen en geven aan God. Door middel van de dienstknecht van God. In Genesis 14, vers 18 staat: en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. En dit duidt natuurlijk ook weer zo duidelijk op het avondmaal wat Jezus met zijn discipelen vierde. Zo vind je hele kostbare parels in het Oude Testament ineens tevoorschijn komen, die schitteren en die wijzen naar Jezus. Terwijl Jezus natuurlijk nog lang niet geboren was. Maar alles, ook in het Oude Testament, wijst heen op Jezus, de Messias, die komen zou. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij, Abraham, gaf hem van alles de tiende. Dan is de vraag aan jou en aan mij, van herkennen wij de dienstknechten van God, die God ons op ons pad stuurt om ons te zegenen? En dat kan je voorganger zijn, dat kunnen mensen in een bediening zijn, maar dat kan ook veel minder opzichtelijk zijn. Het kunnen ook gewoon eenvoudige mensen zijn die God op je pad stuurt om jou iets te leren, om jou iets te onderwijzen. Maar de vraag is ook, ben jij bereid om een deel van jouw inkomsten te investeren als een dankoffer in het Koninkrijk van God, om deze gezalfde dienstknechten van God weer voor te helpen? Dat is een Bijbels principe wat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament naar voren komt, dat wij als taak hebben om de verkondiging van het evangelie voortgang te laten vinden door mensen te ondersteunen die zich bezighouden met het Koninkrijk van God. Goed, dat even terzijde, maar niet, zeker niet onbelangrijk, heel het concept tiende geven en toch nog even iets over te zeggen, omdat geld, je wordt in de Bijbel gezien, geldzucht is de wortel van alle kwaad. En juist door het geven van 10% van je inkomsten, daardoor kom je los van deze geldwolf en leer je om een vrij mens te zijn. Leer je om ook geld te zien als een middel om tot zegen te zijn voor anderen. En God belooft ook in Maleachi dat als jij je tiende geeft aan God, dan belooft hij ook de zegen over ons uit te laten stromen, omdat we dan in een stroom komen van de zegeningen van God. Dus, goed, ik ga weer even verder. Abraham, die was getrouwd. Die had een vrouw, een hele mooie vrouw zelfs. En ze heette Sara. Maar ze hadden geen kinderen. En waren al op leeftijd. Hun kinderloosheid was een groot probleem. Want in die tijd waren kinderen, nu ook, maar toen zeker, was heel belangrijk. Omdat zij eigenlijk de erfgenamen waren. Zij droegen eigenlijk het bezit van Abraham zou gegeven worden aan de kinderen. En als ze geen kinderen hebben, dan zou de knecht het erven. Maar wat ook belangrijk was, is kinderen, dat waren ook de ouderdomsvoorziening. Want toen had je nog helemaal geen voorzieningen. En kinderen die hadden ook als taak om voor de ouderen te zorgen als ze hulpbehoevend werden. En zo waren er nog veel meer redenen waarom het voor Abraham en Sara belangrijk was om kinderen te hebben. En het was ook Gods wil. Gods wil was ook en is ook dat mensen in een relatie kinderen krijgen. Dat we vruchtbaar zijn. Toch was Abraham kinderloos. En dat was met een bedoeling. Ik geloof dat God bewust de schoot van Sarai heeft toegesloten, zodat het kind wat geboren zou worden uit haar schoot een geheiligd kind zou zijn. Dat het een kind zou zijn wat verwekt zou worden uit de belofte, uit geloof. Niet uit de wil van de mens, maar uit de wil van God. Want God had een heel bijzonder plan met het nageslacht van Abraham. God beloofde Abraham een zoon toen Abraham 75 jaar oud was. In Genesis 15 vers 1 er staat: hierna kwam het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild en uw loon zal zeer groot zijn. Ja, loon, wat voor werk heeft Abraham dan, dat hij zo'n groot loon ontvangt? Abraham ontvangt niet zijn loon op grond van zijn werken. Dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, maar op grond van zijn geloof. Hij geloofde God. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid. Dat lezen we zo meteen ook. En Abraham zeide: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide: zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren kwam tot mij: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En dan staat er in vers 6: en hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Dus Abraham ontving de belofte van God in zijn hart. En hij verblijdde zich daarover. En juist dat geloof van Abraham, dat hij niet vol met jamaars en jamaars zat, maar dat hij het gewoon, het woord Gods ontving in zijn hart, zoals Maria het woord van God ontving in haar hart toen een engel naar haar toe kwam en zei dat zij zwanger zou worden en een zoon zou baren, zei Maria: u geschieden naar uw woord. En Abraham had eenzelfde ontvankelijke geest om het woord van God te omarmen zonder jamaars. En mijn vraag aan jou is: ben jij ook bereid het woord van God met al zijn mooie beloftes? En er zijn er vele die beschreven staan in zijn woord. Ben jij bereid om die te omarmen en te zeggen: dank u Heer dat u dat gaat doen in mijn leven? En het omarmen in geloof nog zonder dat je het ziet. En zelfs zonder dat het waarschijnlijk is. Want het is een geloof. En juist dat geloof maakte Abraham krachtig en een man Gods, waardoor God zijn plan verder kon ontvouwen. Abraham vertrouwde God volkomen en daardoor kon God verder met zijn plan. Maar Abraham moest nog verder de weg van geloof gaan en moest nog door diverse testen voordat God zijn plan volledig vrij kon geven. Abraham was zeker niet volmaakt. De Bijbel die vertelt gewoon heel eerlijk het verhaal van Abraham. Hij vertelt ook heel eerlijk de sterke kanten, maar ook de fouten van Abraham. Die worden ook beschreven, die kun je zelf lezen. Als je het verhaal leest in Genesis, daar ga ik nu verder niet op in. Maar het laat zien dat Abraham gewoon een mens was zoals jij en ik. Hij was geen superheilige. Hij was gewoon een man die God vertrouwde en ondertussen ook gewoon zijn eigen dingen had. Maar het hart van Abraham zat op de juiste plek. En God zag dat. God zag de oprechtheid, de zuivere intenties van Abraham. En daardoor kon God, ondanks zijn fouten en tekortkomingen en zijn mens zijn, toch door met Abraham. Om te bevestigen dat God meende wat hij zei, besloot God om een verbond met Abraham te sluiten, zoals de omringende volken dat gewend waren. En Abraham moest verschillende dieren slachten en deze in stukken delen en aan beide zijden van het pad leggen. Dat was in die tijd gewoon, zo sloten volken met elkaar ook een verbond. Dan slachten ze dieren, maakten een pad en beide partijen gingen dan door dat pad heen van bloed om de afspraak te bekrachtigen onder getuigen. En daarmee bedoelden ze eigenlijk dat ze een verbintenis zouden maken, een belofte zouden afleggen. En als een van beide partijen deze belofte zou verbreken, dan zou het met hem gaan zoals het met de dieren zou gaan. Dus als het ware legden ze een vloek op zichzelf daarin en daarmee bekrachten ze de belofte. Nou, God deed het ook en hij zei tegen Abraham, dus Abraham begreep ook wat er gebeurde. Abraham maakte eenzelfde soort pad. Alleen het bijzondere in dit verhaal is, en dat kun je lezen in Genesis 15, dat in dit verhaal God wel door dat pad heen liep en zich dus verbond aan deze verbintenis en ook aan een vloek, maar dat Mozes niet door dat pad heen ging. En waarom deed God dat? Het was een eenzijdig verbond. God zei, ik verbind mij met trouw aan jou, Abraham. En jij hoeft niet door dat pad heen te gaan, want ik weet dat jij een mens bent en dat jij dit verbond niet kunt houden. Maar ik kies ervoor om van mijn kant dit verbond wel te houden. En God, die nam als het ware de vloek op zich van Abraham, van de mensheid, die dat verbond niet zou kunnen houden. En ook dat wijst weer naar het offer van Jezus, want uiteindelijk heeft Jezus die vloek ook daadwerkelijk op zich genomen om dat verbond weer te kunnen herstellen wat de mens verbroken had. Ook dat wijst weer heen naar Jezus. Nou, toen gebeurde er een grote fout. Een van de fouten, en eigenlijk denk ik ook wel de grootste fout die Abraham heeft gemaakt, is dat hij, ondanks dat God de belofte had gegeven dat hij een zoon zou krijgen met Sarah, dat die belofte uitbleef. En zo kunnen er ook in jou en in mijn leven beloftes van God zijn die uitblijven. En dan praten we niet over een week, een maand of een jaar, maar jaren gaan er overheen en het lijkt alsof God zijn belofte niet waarmaakt. Dat het uitblijft. Want er waren jaren verstreken en er was nog steeds geen kind gekomen. En toen maakte Abraham een grote fout. Hij nam het heft in eigen hand en koos ervoor om God een handje te gaan helpen. En dat is een fout die vele mensen maken. God belooft iets, het duurt te lang, en dan denken wij, misschien bedoelt God het zo, misschien bedoelt God het zo, laten wij God maar gaan helpen en het op onze eigen manier gaan doen. En zo ging het ook met Abraham. Hij dacht God een handje te moeten helpen en nam de slaaf van Sarah tot vrouw. Notabene op verzoek van Sarah zelf. En deze vrouw, deze slavin, die werd inderdaad zwanger en baarde Ismaël. En deze Ismaël, die niet voortkwam uit de belofte, maar voortkwam uit eigenlijk een stuk ongeduld en ongeloof van Abraham, dus uit zijn eigen vlees, die gaf juist de grote problemen. Zo is het ook met ons leven. Deze Ismaël namelijk, die werd uiteindelijk de vijand van Isaak. Hij moest ook weggestuurd worden. Ismaël is de vader van de Arabieren geworden. En die Arabieren zijn ook, leven niet bepaald in goede voet met het volk van Israël. Maar ook in ons leven kan dat gebeuren. Ook in ons leven kunnen wij Ismaëls baren, kleintjes en grote, doordat wij zelf dingen gaan doen en God voor de voeten lopen en dingen zelf willen bewerken die alleen maar geboren kunnen worden uit Gods geest, uit geloof. En mijn vraag is, heb jij wel eens Ismaëls gebaard in je leven? En zo ja, wat heb je ervan geleerd? Nou, Ismaël is de vader van de Arabieren en de moslims die keren dit om en geloven dat juist Ismaël de beloofde zoon is. En dat verklaart ook de vijandige houding tussen de Joden en de Arabieren. Nou, we gaan eventjes een sprongetje maken. Toen, bijna 25 jaar later, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen God nogmaals aan Abraham en beloofde hem opnieuw een zoon. En nu was er natuurlijkerwijs geen mogelijkheid meer dat het kon gebeuren, want Sara was inmiddels onvruchtbaar, want ze had allang geen menstruatie meer. Dat kun je lezen in Genesis 18, vers 11, daar staat: Abraham nu en Sara waren oud en hoog bejaard. Het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. En daar, het lijkt wel alsof God daar ook op gewacht heeft, dat het menselijk niet meer mogelijk zou zijn, opdat hetgeen wat zou gebeuren uit God zou zijn. En als nieuw teken van gehoorzaamheid vroeg God aan Abraham, die bij hem hoorde, zich te laten besnijden. Hiermee zonderde Abraham zich af van de rest van de volken en het was een uiterlijk teken dat ze God toebehoorden. Een besnijdenis is een uiterlijk teken van een innerlijke reinheid die God van zijn volk vroeg. En bij de besnijdenis wordt de voorhuid van het mannelijk geslachtsorgaan weggesneden. En behalve een geestelijke betekenis heeft het zeker in die tijd ook een hygiënische waarde. Maar door deze daad, wat God van Abraham vroeg, werd ook tevens de geslachtsgemeenschap en het nageslacht geheiligd. En dat was belangrijk voor de volgende stap die God met Abraham zou doen. Want Ismaël is geboren vanuit de onbesneden staat, vanuit een eigen werk van Abraham. Toen, voordat Isaak werd verwekt, werd Abraham besneden. En Isaak, de beloofde zoon, is verwekt en geboren na de besnijdenis en is daardoor geheiligd voor God. Want het is voortgekomen vanuit reinheid, vanuit zuiverheid. En het teken en de instelling van de besnijdenis kun je lezen in Genesis 17. In de hoofdstukken 18 tot en met 20 kun je lezen over de bijzondere band die God met Abraham heeft en Abraham met God in de verschillende verhalen die ik nu niet met je ga doornemen, omdat ik wil doorgaan naar de volgende belangrijke gebeurtenis. En dat kunnen we lezen in Genesis 22, waarin het geloof van Abraham op de proef wordt gesteld. Zo wordt het althans in mijn kopje in de Bijbel genoemd: Abrahams geloof wordt op de proef gesteld. Maar die titel dekt niet de lading van de geestelijke gebeurtenis wat hier plaatsvindt. En ook hierin wil ik je uitnodigen om dit niet afstandelijk te zien, maar eigenlijk in de huid van Abraham te kruipen en te voelen wat hier gebeurt. Wat hier geestelijk gebeurt, maar ook om je eigen hart erin te onderzoeken. Want beprovingen maken deel uit van ons leven. Datgene wat echt is, dat behoort beproefd te worden. Het gebeurt al bij mij als ik een doe-het-zelf-zaak in ga en ik koop daar een lampje. Daar wordt bij de balie gekeken of die lampje het doet. Het wordt beproefd. Doet hij het? En zo wordt ook ons leven beproefd. We kunnen zeggen, ik heb geloof. We kunnen zeggen, ik heb liefde. Maar doet het geloof het ook? Doet de liefde het ook? Dat kan alleen maar blijken door in situaties te komen waarin geloof nodig is, waarin gehoorzaamheid nodig is, waarin liefde nodig is. En juist door die beproeving blijkt de echtheid en komt de glans daarvan tot openbaring. Ook Jezus werd beproefd in de woestijn nadat hij gedoopt was en later werd hij beproefd door het lijden wat hij moest doormaken naar het kruis. En Jezus is gebleken door alle beproevingen heen zuiver en puur te zijn. En dan mijn vraag is, herken jij beproevingen van je geloof in je leven? Nou, soms kan het zijn dat je een beproeving niet doorstaat. Maar dan is daar die genade van God en die zegt dan, kom op, de volgende keer beter. Want je zult in je leven ervaren dat testen op je pad komen. En je kunt pas naar een volgend level, om maar te spreken in gamestaal, je kunt pas naar een volgend level in jouw leven, een volgend geestelijk niveau, als je een bepaalde les hebt geleerd, als je een test hebt doorstaan en faal je in een test, dan is daar de genade, de vergeving, maar dan zal die test opnieuw in je leven komen op een gelijkwaardige manier. En je zult pas naar een volgend niveau kunnen als je die test hebt doorstaan. En er zijn mensen die blijven hangen in een bepaald niveau. En die keer op keer worden ze op dezelfde wijze getest en ze komen niet verder. En ik moedig je aan om de test te omarmen en om er glansrijk doorheen te gaan, zodat God jou kan optillen naar een hoger niveau. Nou, God die had een bijzonder hoog plan met Abraham. Want door Abraham heen wilde hij de mensheid tot zegen zijn. En we weten dat uit het zaad van Abraham uiteindelijk Jezus Christus, de redder van de hele mensheid, is voortgekomen. Ja, om dat te kunnen bewerken, moest Abraham getest worden. En God vroeg aan Abraham om zijn beloofde zoon te offeren en naar God terug te geven. Dan niet symbolisch, maar letterlijk. Want God wilde weten, ben je bereid deze zoon, waar je zo naar uit hebt gezien, die jouw allerliefste is, om dat terug te geven aan mij. Om mij te stellen boven je zoon. Boven datgene wat je lief is. En dat is een test waar we allemaal mee getest worden. Ben je bereid datgene wat jou lief is, op te geven voor God? Opdat het duidelijk is dat de liefde tot God in jouw leven boven alles gaat. Alleen dan kan de geest van God in jouw leven vrijelijk stromen. Want als er iets is, of het nou slecht is of goed is, als er iets is in jouw leven wat tussen jou en God in staat, dan wordt daarmee de geest van God en het plan van God met jouw leven belemmerd. Nou, Abraham moest deze bijna onmenselijke toets doorstaan. We zien echter altijd dat na een grote toets er ook grote geestelijke doorbraken komen, want deze horen bij elkaar. En mijn vraag aan jou is, of Gods vraag aan jou is, ben jij bereid je droom terug te geven aan God, zodat Hij er zijn weg mee kan gaan? God vraagt Abraham naar de berg Moria te gaan om daar Isaak, de beloofde zoon, te offeren. En Moria is de tempelberg van Jeruzalem, waar later de tempel is gebouwd. En juist in Jeruzalem is ook Jezus veroordeeld aan het kruis. Isaak is het beeld van Christus. Isaak, de geliefde zoon van Abraham, die hij door gebed en belofte van God had ontvangen, door een wonder, moest hij nu offeren en teruggeven aan God. En wat zie jij hierin weerspiegeld? Abraham die zijn geliefde zoon moest offeren om uiteindelijk het plan van God door zijn leven heen voortgang te laten vinden. Abraham die zei, niet mij wil, maar u wil geschieden. En hij ging de berg op met zijn zoon en offerde daar zijn zoon. We zien daar zo duidelijk in de parallel met God zelf, die zijn eigen zoon voor de mensheid heeft gegeven. Abraham moet daar gevoeld hebben op die berg wat God voelt, toen hij zijn zoon liet sterven aan het kruis. Van Gods perspectief uit heeft God daar zijn hart gedeeld met zijn geliefde Abraham. De diepste pijn van God kon hij daar delen met een mens die ook zijn zoon offerde. En Abraham en God hebben daar in een diepe omhelzing elkaars pijn gevoeld en elkaars pijn gedeeld. En ook troost ontvangen van elkaar. Dit gaat heel diep, maar het doel was de overwinning te bewerken. In Johannes 3, vers 16 staat het ook beschreven, dat wat Abraham moest doen, heeft God zelf volledig gedaan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Abraham is hier het beeld van God zelf, die zijn zoon gaf voor de mensheid. Nou, door deze gehoorzaamheid tot het einde van Abraham kwam er een krachtige geestelijke doorbraak. En we lezen dat in Genesis 22, vers 16. Ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen, dat had hij al eerder ontvangen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, dat had God ook al een keer eerder gezegd, als de sterren des hemels en als het land aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijn vijanden in bezit nemen. En dat heeft God nog niet eerder gezegd. Dat de overwinning van de poort van de vijanden, dat die belofte is pas gekomen nadat Abraham zijn zoon heeft geofferd. Oftewel, het offer van Isaak heeft de overwinning veroorzaakt over de vijanden. Net zoals het offer van Jezus aan het kruis de overwinning betekende over de machten van de duisternis, over de macht van de dood. Nou, deze geloofsdaad van Abraham bracht overwinning voor de hele mensheid. Offers in liefde, dat geldt ook voor jou en mij, offers in liefde en geloof brengen grote overwinningen in ons leven. Sterker nog, ik geloof dat er zelfs geen echte overwinningen kunnen zijn, tenzij door offers heen. Want liefde vraagt altijd een offer. Het vraagt een sterven aan jezelf. En Jezus die nodigt ons ook uit om dagelijks ons kruis op ons te nemen. En juist door dat kruis op ons te nemen, door te kiezen voor de weg van liefde, boven de weg van ons ego, daardoor gaan er overwinningen plaatsvinden in ons leven. Overwinningen gaan door beproevingen heen. En Abraham is hierin een groot voorbeeld voor ons allen. Zelfs in de beproeving, tijdens de beproeving, bleef Abraham God vertrouwen en hij geloofde dat God zou voorzien. Hoe? Wist hij niet, maar hij vertrouwde God. In Genesis 22, daar staat, toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham, ze gingen samen de berg op, en zei, mijn vader. En deze zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam? Dat moet waarschijnlijk de meest pijnlijke vraag voor Abraham zijn geweest toen zijn zoon dat vroeg. Van hier is het hout en hier is het vuur, maar waar is het lam? Dat een brandoffer bedoeld is. En Abraham die wist wat hij moest doen. En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon, en zo gingen ze beide samen verder. En we kennen hoe het verhaal afloopt. Abraham ging de berg op en daar op de berg maakte hij het offer klaar, het altaar klaar met hout erop. En hij bond zijn zoon, legde zijn zoon erop, pakte het mes, wilde zijn zoon daadwerkelijk slachten. En toen zei God: niet doen. Nu weet ik dat je bereid bent je zoon aan mij terug te geven. En toen verscheen er inderdaad, zoals Abraham had geprofeteerd, verscheen er een offerdier in de struiken die hij mocht gebruiken in plaats van Isaak. En ook dat is weer het beeld van God, dat God tegen Abraham zegt: jij hoeft het niet echt te doen, maar ik ga het wel echt doen. Ik ga daadwerkelijk mijn zoon ten offer brengen. En daar waar op het moment dat het ging gebeuren, God zei: nee, het hoeft niet. Toen Jezus in Gethsemane in gebed was en uitriep: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Toen kwam er geen stem uit de hemel die zei: doe maar niet. Toen zei God: er is geen andere weg. En Jezus zei: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen kwam er geen vervangend lam, want Jezus was het lam Gods dat zou wegnemen de zonde ter wereld. In Hebreeën 11 vers 17 staat: door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht. En hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn eigen zoon offeren. Dus dit overstijgt de waarom-vraag. Want Abraham die had de belofte van God in zijn ontvangen, zijn zoon Isaak, en moest het nu weer teruggeven aan God. En hij liet de waarom-vraag en het hoe liet hij los. Maar hij ging de weg van vertrouwen. Vers 18: hij tot wie gezegd was: door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden te doen opwekken. Dat was toen nog nooit gebeurd. Dat God uit de dood iemand opwekte. Maar Abraham, die ging ook niet nadenken. Die ging de weg van vertrouwen. Ook al begreep hij God niet, hij zei: als u dat van mij vraagt, dan doe ik dat. Zijn wij ook bereid de weg te gaan van vertrouwen? Soms laat God ons zien het waarom van tevoren. Soms laat God pas het waarom achteraf zien. En soms laat God het waarom nooit zien. En dan is het alleen de weg van vertrouwen. In het Nieuwe Testament wordt de geestelijke betekenis van het leven van Abraham verder uitgelegd. God had Abraham uitgekozen, niet op grond van de wet, omdat hij zo goed was, want de wet was er nog helemaal niet. Dus er waren ook geen voorschriften waar Abraham aan kon voldoen, zodat hij goed genoeg was voor God om opgenomen te worden in zijn plan. Nee, Abraham was niet goed genoeg. Abraham had geloof in God. Hij was bereid. Hij had de juiste hartsgesteldheid. En hij opende zijn hart in gehoorzaamheid. En we lezen hierover in Galaten 3. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En hier zien we terug dat Abraham de vader van alle gelovigen is geworden. Want hij is een voorbeeld voor ons. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken de aarde gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovigen Abraham. Want allen die het van de werken van de wet verwachten, liggen onder de vloek. Dus als jij denkt: als ik vreselijk mijn best doe, dan gaat God van me houden en dan gaat God mij zegenen, dan staat hier: dan lig je onder de vloek. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Want wij kunnen niet vanuit onszelf de wet volbrengen. Dus zul je altijd te maken krijgen met schuld als jij probeert je best te doen. Vers 11, en dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, immers de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons tot een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het huis hangt, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham, en we weten wat de zegen van Abraham is, die hebben we gelezen, dat God met hem zal zijn, hem zal zegenen, dat hij voorspoedig zal zijn, dat hij vruchtbaar zal zijn, en dat de zegen zo groot zal zijn, dat hij de hele aarde tot zegen zal zijn. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Christus Jezus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof, net zoals Abraham door het geloof de belofte had gekregen. Zo mogen wij door het geloof de zegen van God ontvangen. Als we de volle zegen van Abraham willen ontvangen in ons leven, zullen we ook in de voetsporen van hem moeten wandelen. En dat heeft te maken niet met je best doen, maar met je hart. Het heeft te maken met de bereidheid van je hart om God welkom te heten, om te zeggen, u wil geschieden in mijn leven. Om te zeggen, ja, ik wil u volgen. Ik ben bereid mijn oude leven achter me te laten en met u op pad te gaan naar het beloofde land. En dan hebben wij boven Abraham het grote voordeel dat wij nu leven in een nieuw tijdperk waarin Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven. En dat betekent dat wij zijn geest kunnen ontvangen die Abraham nog niet had. In Christus zijn betekent niet de wet volgen, maar in en vanuit relatie met Jezus leven zoals Abraham wandelde met God, vanuit de relatie. En met dit verschil dat wij nu de Heilige Geest als belofte hebben ontvangen en daarin bevoordeeld zijn boven Abraham. En dan wil ik nog besluiten met een tekst uit Romeinen 2, vers 28. Want niet hij is een Jood, en met de Jood wordt dan bedoeld het beloofde volk van God, zijn volk. Niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees gebeurt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En de ware besnijdenis is die van het hart naar de geest, niet naar de letter, niet naar de wet. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Wat kunnen wij van dit verhaal van Abraham leren? De grootste les in dit verhaal is eigenlijk de hartsgesteldheid. Ben jij, net als Abraham, bereid om samen met God op reis te gaan? Om hem lief te hebben boven alles? Om steeds met een open hand het pad te volgen en zelfs de zegeningen die God jou op het pad brengt, de droom die jij hebt van God, dat je dat altijd met open handen blijft dragen met een dankbaar hart en nooit als een eigendom en dat je niet toestaat dat er ook maar iets in jouw leven is, het zij kwade dingen, het zij goede dingen, wat tussen jou en God in gaat staan. En dat je altijd de Heer God als eerste plaats in jouw leven neemt en de weg van hem blijft volgen naar het beloofde land in vertrouwen. Een andere belangrijke les is ook, ga niet vanuit jezelf invulling geven aan hetgeen wat God beloofd heeft in je leven. Ga niet met ellebogen je verrijken, maar vertrouw op de zegen van God. Ben bereid de minste weg van liefde te gaan met de zegen van God, in plaats van je rechten opeisen zonder de zegen van God. Laat lot kiezen welke weg. Als er een splitsing komt in je leven, als er gekozen moet worden, laat de ander het beste deel kiezen en ga zelf onder de zegen van God het mindere deel. En je zult zien dat God jou zal zegenen boven alles, omdat jij de weg met God doorgaat. Ben bereid om zelfs jouw droom terug te geven aan God als hij erom vraagt, wetende dat God zijn woord bewaakt en zelfs in staat is om jouw droom weer uit de dood op te wekken. Weet dat er beproevingen in jouw leven komen, maar dat die beproevingen overwinningen uitwerken. Dus schrik er niet van, maar ga er samen met God doorheen en ook in die beproevingen blijf je geloof vasthouden, opdat je er glansrijk als overwinnaar uit zult komen en God zijn plan met jou door kan gaan en je op een hoger niveau tot een grotere zegen mag zijn voor je omgeving. Ik wil afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken dat wij zoveel mogen leren uit uw woord, dat wij Abraham mogen ontmoeten en daarin ook een reflectie van ons eigen hart mogen zien. Heer, wilt u ons helpen om ons hart te zuiveren, om als er nog dingen zijn in ons hart die tussen u en ons inzit, om die los te laten, om onze droom, onze diepste verlangens, die we mogen hebben, maar om die met open hand te blijven dragen, zonder dat ze tussen u en ons inzitten. Help ons om steeds de weg van de liefde te kiezen, boven de weg van ons recht. Help ons om in de voetspoor van geloof en vertrouwen te gaan, zoals Abraham ons is voorgegaan, en om niet te vertrouwen op onze eigen werken, op ons eigen inspanning of goed doen, maar vertrouwen hebben op de genade, op de vergeving en dat u uw weg met ons gaat zoals u dat heeft bedoeld. Jezus, ik wil u danken dat u uiteindelijk het waarachtige offer bent geweest, dat u uw leven voor mij heeft gegeven, zodat ik vrij mag zijn, vrij van schuld en voor eeuwig opgenomen ben in uw liefde. Amen.